Gemeente, wij lezen vanmiddag de Heilige Schrift in het boek De Handelingen der Apostelen, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 4, de versen 1 tot en met 14. En daar luidt het woord van God aldus: en terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal van de mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijke geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vroegen zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij oversten van het volk en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. Tot zover. De tekst voor de verkondiging vanmiddag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 4, en daarvan het 12e vers, het eerste gedeelte. Handelingen 4, vers 12a, waar wij lezen: en de zaligheid is in geen ander. Tot zover de schriftlezing en ook de lezing van de tekst. Gemeente, is er meer dan één weg naar de hemel? Meer dan één weg waardoor de zondaar kan worden gered, vergeving kan ontvangen en door God worden aangenomen tot kind en erfgenaam? Een vraag van groot belang en van een even grote actualiteit. Hoeveel mensen zouden er zijn die vandaag deze vraag met ja beantwoorden? Dat er inderdaad meer dan één weg is die tot het heil leidt. Wie niet helemaal wereldvreemd is, weet dat de gedachte breed is, dat de verschillende wereldgodsdiensten toch allemaal wel een stukje van de waarheid hebben. En dat tenslotte niemand de waarheid in pacht heeft. Daarom ook is in plaats van de volle nadruk op de verkondiging van het evangelie meer en meer de gedachte van het gesprek gekomen, van de dialoog, meestal heel vrijblijvend. Laten we er nog eens een keer over praten. Bovendien, wanneer je vandaag de absoluutheidsaanspraak van Gods woord laat gelden, dan hoor je al heel snel het verwijt van onverdraagzaamheid. Dan ben je intolerant. Maar als we nu de tekst van vanmiddag lezen, de zaligheid is in geen ander, dan staat dat dus haaks op de geest van deze tijd. In het klimaat waarin wij en onze kinderen ademen, allemaal, niemand uitgezonderd. En daarbij komt dat het ook haak staat op alle vormen van godsdienstigheid zonder Christus. Want is het gevaar nu werkelijk denkbeeldig dat wij met ons kerkelijk meeleven, met onze inzet, met onze dadendrang, met ons nette leven, althans aan de buitenkant, met ieder het zijne te geven, denken dat wij op grond daarvan door de Heere zullen worden begenadigd. Een weg, zal ik maar zeggen, tussen de brede en de smalle weg in. Hoe komt dat? Zowel het een als het ander. Dat is toch niet iets van vandaag alleen. Het is van alle tijden. En dat heeft alles te maken met de natuurlijke gezindheid van ons hart. En het heeft alles te maken met de ergernis van het evangelie. Want dat evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Het is een reuke des levens, maar ook een reuke des doods ten dode. Anders gezegd, gemeente, er zit een weerhaken aan dat evangelie. En die weerhaken worden in een mensenleven omgebogen of ze worden afgeknipt. Die altijd weer opkomende neiging om het evangelie aan te passen, dat het is zoals ik vind dat het gezegd moet worden, dat het gepreekt moet worden, of aan de andere kant, dat het zo wordt aangepast dat het niemand meer raakt, dat het niet verwondt en ook niet dus vertroost. Niemand. Maar laten we vanmiddag nu eens heel eenvoudig naar Petrus luisteren. Hij zegt heel nadrukkelijk dat er maar één weg is. En dat is de meest afsnijdende en het meest bevrijdende woord uit de Bijbel. Een zondaar, een gevallen en gevonnist Adamskind, wordt gered enkel en alleen op grond van het volbrachte werk van Christus. Toegeëigend, toegepast door de Heilige Geest. En het is een zaak van het geloof. Wie zegt dat hier? Petrus. U kent hem toch wel? Dezelfde die nog maar kort geleden zijn meester heeft verloochend, tot 3 keer toe en vervolgens wegvluchtte, omdat hij bang was voor een dienstmeisje. Nu is dat wel anders. Er is een andere geest in hem. Hij staat hier voor de Joodse raad. Voor mensen die vol zitten van haat en woede tegen de volgelingen van de Heer Jezus. Hij staat hier vrijmoedig voor priesters en Sadduceeën samen met Johannes. Men was zeer ontevreden over hem, omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding der doden. Het betekent dat ze een nacht in de gevangenis door moesten brengen. En de volgende dag moesten ze zich verantwoorden voor dit gezelschap. Was dat omdat ze misdaad hadden begaan, inbraak gepleegd, diefstal, wat dan ook maar? Nee. Ze hebben een verlamde man genezen. Door wat kracht? Of door welke naam? Dat was de vraag. Zouden de apostelen verlegen zijn met die vraag? Petrus neemt het woord. Niet omdat hij nu zo dapper is in 1 keer, maar omdat hij vervuld is met de Heilige Geest. En waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. En daarom geeft Petrus hoog op van de naam van de Heer Jezus Christus, de Nazarener. En daar kunt u het werk van de Heilige Geest dan ook aan kennen. Want de Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Geest leidt in al de waarheid. Maar de Geest verheerlijkt Christus. Dat heeft Jezus zelf gezegd toen hij op aarde was. Die zal mij verheerlijken. En Petrus had dat ook tegen die verlamde man gezegd. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en wandel. En hier in zijn verantwoording zegt hij hetzelfde. Maar hij voegt er nog wel wat aan toe. En dat zijn woorden die scherp insnijden. Diep raken. Die gij gekruisigd hebt. Deze steen die door u, de bouwlieden, is veracht. Maar God heeft hem opgewekt. Hij is geworden tot een hoofd des zoeks. En de zaligheid is in geen ander. Ofwel, in geen ander is de zaligheid. Zet even een streep onder het woord zaligheid. Wat is dat? Daar valt heel veel van te zeggen. Laat ik maar wat noemen. Het is verlossing van het grootste kwaad en gebracht worden tot het hoogste goed. Het is ook overgaan uit de dood in het leven. Het is ook wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Ik kan ook zeggen getrokken uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van het licht. Het is ook herstel van de gevallen staat van de mens. Herstel van het kwaad waaraan wij lijden. Het neemt de vloek waaronder wij van nature verkeren weg. Het is het zetten van de voet op de rots, Jezus Christus samengevat. Het is het herstel in de gemeenschap met God door Jezus Christus. Dat is de slagader van het christelijk geloof. En deze zaligheid, gemeente, is niet alleen de bevrijding van de hel en de toegang tot het eeuwige leven in de hemel, ook dat. Maar het is meer. Die twee zijn er de gevolgen van. De zaligheid sluit dat uiteraard in. Maar we moeten goed beseffen dat de zaligheid niet maar iets is voor later. Dat begint hier en nu. Hoor maar wat Jezus zelf bidt in het altijd weer ontroerende hoge priesterlijke gebed. U kunt dat lezen in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Zaligheid. Het is het eigendom zijn van Christus Jezus de Heere. Met lichaam en ziel. Weggerukt onder de toorn van God. Teruggebracht tot God. En dat is het hoogste goed. Het gelukkig zijn in deze wereld. Werkelijk gelukkig zijn. Gelukkiger dan over alle rijkdom. En na Gods raad hier op aarde te hebben vervuld, opgenomen te worden in Gods heerlijkheid, dan ga ik op tot Gods altaar en tot God, mijn God, de bron van vreugd. Maar het begint dus hier, als we nog dwalende schapen zijn. Het volgt ons op onze zwerftochten. Het legt ons op de schouder van de goede herder. Het is dat door hem naar huis gedragen te worden. In de groene weiden van het land van Immanuel. Onderweg te zijn naar het land van de eeuwige hemelse glorie. En daar veilig aan te komen. Om altijd neer te liggen aan de wateren van het heil. In de aanwezigheid van de herder van de schapen. Om God drie enig, eeuwig groot te maken, te loven en te danken, zaligheid. Daartegenover, tegenover deze zaligheid, daar staat rampzaligheid. Vloek, toorn, eeuwige verdoemenis. Nee, dat zijn geen woorden om te pas en te onpas te gebruiken. Het zijn aangrijpende woorden waar we nooit aan mogen wennen. Maar het zijn wel woorden die een werkelijkheid aanduiden. Gods toorn en oordeel is geen illusie, maar realiteit. Werkelijkheid, we zijn in zonde ontvangen en geboren, kinderen des toorns. We bevinden ons van nature onder de vloek van de wet, de toorn van God, en de eeuwige verdoemenis ligt op ons. En als dat niet verandert, als we ons niet hardgrondig bekeren, worden we met alle duivels in het eeuwige vuur geworpen, ver van het liefelijk aangezicht van God en van alle gezaligden. Nu zegt Petrus tegen dat eerbiedwaardige gezelschap van Jezus Christus dat die zaligheid in hem is, in hem alleen. En wat betekent dat nu? Want daar moeten we toch absolute duidelijkheid over hebben. En Petrus' gemeente wil hier heel eenvoudig zeggen dat niemand gered kan worden, dat niemand gered zal worden van de zonde, van de schuld van de zonde, van de kracht van de zonde en van de gevolgen van de zonde, dan door Jezus Christus alleen. De zaligheid is in niemand anders. Niemand kan vrede met God de Vader hebben door vergeving van al zijn zonden, verlossing van de toekomende toorn, dan door de verzoening en het middelaarschap van Jezus Christus. Want in hem alleen is Gods rijke schatkamer, waarin al de goederen van het heil zijn opgeslagen. Alles wat hij heeft verworven, heeft aangebracht door zijn komen naar deze wereld, door zijn gaan naar het kruis, door zijn opstanding uit de doden, door zijn hemelvaart en door zijn voorbeden. Door Christus, door hem alleen, komen al de heilgoederen van God, al Gods overvloedige barmhartigheden neer van de hemel tot op de aarde. Het is toch het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, alleen dat ons kan reinigen van de zonde. De verdienste van Christus alleen kan ons een recht geven op de hemel. En de gerechtigheid van Christus die hij heeft aangebracht en verworven, die alleen kan ons bekleden. Petrus zegt dat nadrukkelijk. Allen moeten gered worden of verloren gaan voor eeuwig. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Er is geen ander die gezalfd, verzegeld en door God de Vader was aangewezen om de zaligmaker van zondaren te zijn, dan alleen Christus zijn Zoon. Zijn enige, in wie hij al zijn welbehagen heeft en naar wie wij hebben te horen. En ieder die behouden wil worden, het koninkrijk der hemelen binnen wil gaan, zal tot hem moeten komen, door hem moeten ingaan, want hij is de deur. En gemeente, heel de Bijbel is daar glashelder over. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan, al in het Oude Testament. We kennen allemaal de geschiedenis, de jongens en meisjes ook wel, van de zondvloed, toen die sluizen van de hemel open gingen en de regen neerkwam. En toen was er maar één veilige plaats, de ark van Noach, die hij moest bouwen op bevel van God en naar de instructie die hem van hogerhand was gegeven. Alle andere plaatsen, bergen, torens, kelders, al die plaatsen waren volstrekt nutteloos toen de sluizen open gingen. Alleen de ark van Noach bood veiligheid, redding en behoud. En zo is er ook maar één schuilplaats voor de zondaar. In de storm van het gericht en van de toorn van God als hij die wil ontgaan. Om zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus te verschijnen. Hij moet vluchten tot Christus als de enige ark van het behoud. Nog een voorbeeld. U kent toch ook wel de geschiedenis van Jozef. De jongens en meisjes kennen die ook wel. Toen was er in Egypte die geweldige hongersnood. Jozef die door zijn broers naar Egypte was verkocht enzovoort. Vernederd, maar ook verhoogd. Prachtig beeld van Christus in zijn vernedering en verhoging. Maar Jozef was de enige naar wie ze toe moesten gaan toen er die geweldige hongersnood was. Als ze het bij een ander probeerden, dat was volstrekt nutteloos. Verspilling van tijd en energie, zeggen we dan. En bovendien, het verergerde alleen maar de honger. En honger is een heel scherp zwaard. En zo is er ook maar één, tot wie iemand die hongert naar de gerechtigheid moet gaan als hij niet om wil komen. Het is de regelrechte verwijzing naar het Lam van God. En dat leert ons de tekst. Er is maar één weg tot het heil en tot het leven en tot de vrede en tot de zaligheid. Er is maar één naam die van doorslag, werkelijk van doorslaggevend gewicht is. Als we staan voor de hemelpoort. We moeten dan de naam Jezus kennen als onze enige hoop. Geen zaligheid dan in en door Jezus Christus. En het moet gezegd, in hem is het volle heil. In hem is een volheid van leven. Er is zaligheid, al zijn we nog zo ver van huis. Al zijn we nog zo diep gezonken. Al zijn we nog zo verhard tegen beter weten in. Zijn we de grootste van de zondaren. Want wat Petrus zegt is echt niet door hemzelf bedacht. Het is in volmaakte overeenstemming met de woorden van de Heer Jezus zelf toen hij hier op aarde was. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En het is precies hetzelfde als dat Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is in Christus Jezus. En het is precies hetzelfde als wat we lezen in het evangelie van Johannes. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Die de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien in eeuwigheid. Al deze woorden wijzen ons nadrukkelijk op één en hetzelfde. En daar kan dan ons geen enkel misverstand over bestaan. En nu houd ik, gemeente, maar even de pas in. Om de vraag naar u en naar jou toe te brengen of we dit verstaan. Ja, zegt u natuurlijk. We lezen het toch in de Bijbel. Het wordt ons toch week in week uit verkondigd. En dat weten we van kindsbeen af aan in het gezin, op de catechisatie, in de kerk enzovoort. Dat is toch oud nieuws. Natuurlijk geloven we dat de zaligheid in geen ander is. En dat er geen zaligheid buiten Christus is. Maar pas nu op. Als iets bekend is, wil dat niet zeggen dat we het ook verstaan. Wij kunnen toch heel gemakkelijk struikelen over iets wat we allang zeggen te weten. Want als Christus de zaligmaker is, moet alles wat buiten hem is, ons worden afgenomen. Wij kunnen niet rusten voor de zaligheid op iets van Christus en op iets van onszelf. Dit is echt zwart-wit. Ik had het straks al over de weerhaken die er aan het evangelie zitten. Christus heeft niet zomaar gesproken. Zalig diegene die aan hem niet zal geërgerd worden. Aan hem. We kunnen ons ergeren toch aan dominees, aan ouderlingen, aan andere mensen. Maar Christus spreekt zalig die aan hem niet zal geërgerd worden. En of u het gelooft of niet, die ergernis is er diep in ons allemaal. Want kijk maar eens naar dat gezelschap dat voor Johannes en Petrus zit. Deftige mensen, godsdienstige mensen, rechtzinnige mensen, vrijzinnige mensen. Maar mensen boordevol ergernis. En dat is bij ons van nature niet anders. Wij mensen, wij zijn door en door zondig, bedorven, blind, stekenblind. Alle kinderen van Adam in elke tijd, in elk volk zijn zondig, hoogmoedig, grenzeloos, onrein, besmeurd, melaats, goddeloos in het oog van God. Is er ergens op deze wereld een land waar de zonde niet heerst? Is er ergens een land, een gelukkig land, een soort utopia waar de onschuld wordt gevonden? Is er ergens een plaats op deze aardbodem, ver van onze zogenaamde beschaving, waar het leven, het zedelijk leven, hoogstaand is? En waar de reinheid en de zuiverheid wordt gevonden en waar die bloeit? Nee, ja, mensen dromen daar wel van, maar het is er niet. Het is er nergens. Als je de discussies volgt en je kijkt een beetje om je heen en de gesprekken die gevoerd worden, tot en met bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, in het parlement, dan wordt er uitgegaan van een buitengewoon optimistisch mensbeeld. De mens moet beter en de mens moet meer en de mens zal dit en de mens zal dat. En er klinken prachtigste leuzen, maar ze helpen niet, op geen enkele manier. De mens, de mondige mens, de hoogverlichte 21ste mens, de ontwikkelde mens, van hoog tot laag, heeft God afgeschreven en zelfs doodverklaard. En met een beroep op de scheiding van kerk en staat moet God weg uit de samenleving. Geen wetten meer bij de gratie van God. De mens neemt alles in eigen hand, leeft binnen de grenzen van dit bestaan, geboorte en dood, en haalt eruit wat er uit te halen valt. Maar met uitsluitend binnenwerelds denken komen we er niet, nooit. De mens, ook de moderne mens, in zijn jacht naar de toppen van het menselijke kunnen, is een gebondene van de vorst van de duisternis. En vergeet het nooit, er is geen verlossing zonder verzoening. In het grote werk van de verzoening dat Christus heeft verricht, is er een spits gericht op God. God moest voldaan worden, er moest betaald worden vanwege onze hemelhoge schuld. En daarom moet de mens vernieuwd worden. Al wil die mens een nieuwe wereld scheppen. Maar voor die nieuwe wereld gaat God nieuwe mensen scheppen. Dat wil zeggen, hij gaat ze bevrijden van hun zonden en misdaden, waarin zij dood zijn voor hem. En daartoe, uitgerekend daartoe, nu laat hij zijn woord verkondigen. Ruim en breed en gunnend. Alleen door het bloed van Christus is er behoud. Nieuw leven. Een nieuwe toekomst. U begrijpt het goed. Eerst moet die breuk met God hersteld worden. Want de zaligheid is in geen ander. En daarvan overtuigt nu de Heilige Geest. En die is daarvoor absoluut noodzakelijk. Want wij kunnen, nu wij vanmiddag hier in Oud-Beijerland in de kerk zitten, naar mensen buiten de kerk kijken. Maar hoe staat het nu met ons, u, jij en ik? Is het wel tot ons doorgedrongen dat wij gered moeten worden omdat we van nature verloren zijn? Het komt uit een oud catechisatieboekje, maar het is nog altijd waar. Wat is de grootste nood van de mens? Dat is een nood niet kent. Dat is de vraag. Dat is een nood niet kent. Aangrijpend. Onze grootste nood is vandaag, kerkelijk of niet kerkelijk, rechtzinnig of vrijzinnig, dat wij onze nood niet kennen. Niet zo dringend kennen dat het ons uitdrijft naar de Heer Jezus. Want we moeten bij hem zijn. Onze nood is dat we niet beseffen dat de zaligheid niet zit in onze goede werken. Niet in mijn doen en laten. Niet in mijn eerlijkheid en mijn oprechtheid. Ja, dominee, ik zeg het u maar eerlijk, weet u wel, dat kent u wel natuurlijk. En dan krijg je een heel onbekeerlijk verhaal. Ik zeg het u maar eerlijk. Niet mijn inzet voor de waarheid. Niet in het hersteld hervormd zijn. Als de Heilige Geest gaat werken, komt de wet naar ons toe en klaagt ons aan. Ja, dan wordt de zonde levend, zegt Paulus. Wat ik dacht dat goed was, blijkt kwaad te zijn. Waar ik dacht iets heilig en rechtvaardig te zijn, in eigen oog en in het oog van de mensen. Ik heb natuurlijk altijd mijn gebreken, dat geef ik griffig toe. Komt het anders te liggen, dan zijn mijn beste werken nog met zonde bevlekt. Mijn tranen van berouw moeten nog beweend worden. En mijn gebeden hebben nog verzoening nodig. Die weerhaak van het evangelie, dat pijnlijke dat niets van mij meedoet en niets van mij in aanmerking komt. Dat uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. En dan is het net als bij die vrouw uit het evangelie, jarenlang ziek. Al het hare eraan ten koste, mens heeft wat afgedokterd. Alles eraan ten koste gelegd. Alles geprobeerd. Alle wegen afgesneden tot ze bij Jezus komt. U verstaat haar. En naar de mate de nood groter wordt, naar die mate worden de gebeden korter. Regelrecht gericht op het hart van God. O God, wees mij de zondaar genadig. En als we onszelf verslagen vinden voor een dichte deur, is het dat we gedrongen worden tot die ene deur, die wagenwijd open staat. Als ik mijn naam ben kwijtgeraakt, door alle bodems ben heengezakt, hoe pijnlijk dat ook is voor het vlees, dan zal ik toch gegarandeerd zinken op die ene naam. Die ene grond die het uithoudt in de stormen van het leven. Schuilen door het geloof bij en achter die naam. Die een sterke toren is, naar Salomo's woord. Door het geloof. Dat geloof wat, zegt de belijdenis, maar een instrument is. Dat geloof dat staat of valt met het voorwerp van het geloof. God, Christus. Zijn woord, zijn beloften, zijn getuigenissen. Maar een instrument, toch van fundamenteel belang. Het is helemaal betrokken zijn op hem, wiens naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En wie van Gods kinderen weet er niet van? Ja, dan breek ik uit in een jubel. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dan is het een lofzang in de diepste diepten van ons bestaan. Dan ben je gelukkiger in de weg van Gods getuigenissen dan over alle rijkdom, zingt de dichter van Psalm 119. Dan jubel je het uit met een andere psalmdichter. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand maakt. Zijn liefde slaat mij gade. Hij wil mij heil bewerken en in een vesting leiden. Dan zing ik het. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Ze rust in ene doop en is zijn zendingswerk. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Die lofzang op God, op Christus, op zijn woord door de Heilige Geest. Petrus, gemeente, hij zegt, wie deze naam aanroept, zal zalig worden. Zaligheid in Christus Jezus, niet af te meten. Wie is er hier vanmiddag in Oud-Beierland? Gebogen gaande onder de last van de zonde. aangeklaagd door al de eisen van de wet, gij zult niet, het dreunt door je heen. Wie is er hier vanmiddag, machteloos gebonden, die er niet bij kan, die geen hand heeft om het heil aan te nemen en geen voet heeft om tot Christus Jezus te komen, en die de Satan op zijn nek zit en die hem influistert, van jou kan het helemaal niet. Wat denk jij wel? Wat verbeeld jij je wel? Je bent een veel te groot zondaar. Voor u of voor jou kan het niet. Hoor dan eens, en hoor het met heel de spankracht van je ziel, wat Petrus ook heeft gezegd in zijn Pinksterpreek op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Ga een ogenblik in gedachten met me mee naar het kruis, naar Golgotha, net buiten Jeruzalem. Daar hangt hij, die geen zonde gekend en geen zonde gedaan heeft. Hij was geen dief, hij was geen moordenaar, hij was geen zondaar. Toch is hij gekruisigd en hangt tussen de misdadigers. Hij was heilig, heeft geen zonde gekend en geen zonde gedaan. Zegenend was hij het land doorgegaan. Zijn vijanden die hem beschuldigden vonden valse getuigen. Ziet u hem zondaar aan het kruis, de plaats waar wij hadden moeten hangen, waar wij veroordeeld, ja verdoemd hadden moeten worden. Hij stierf niet voor zichzelf, maar offerde door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk op. Wat moet er dan niet een gewilligheid in hem zijn om zondaren te redden? Denk aan de reinheid en de zuiverheid van hem. En zie dan of er geen zaligheid is in hem. En kom dan met het zwarte pak van uw of jouw verlorenheid. En laat het tot je doordringen en vergeet het nooit meer. De zaligheid is in geen ander. Hij is het. Hij alleen. En hij is machtig en hij is gewillig om u en jou te redden. U hebt al heel vaak het klassieke, het schitterende doopsformulier gehoord. Daar klinken deze klanken allemaal in door. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, kinderen des toorns die in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij onszelf zouden verootmoedigen, onszelf mishagen en daar gaat het mee om in dit verband, de reinigmaking en de zaligheid zouden zoeken buiten onszelf. In Jezus Christus, de borg en zaligmaker. De Heilige Geest brengt de zondaar daar, opdat u op hem zou zien en zou geloven, werkelijk en waar, dat de kracht van het bloed van Christus, het alles reinigende bloed van Christus, wordt toegepast. Dat u het ziet met het oog van het geloof, dat u hem ziet, dat alles aan hem gans begeerlijk is, dat zulk een mijn liefste is, zulk een mijn vriend, hij, de eeuwige Zoon van God. Dat is de zaak. En dat u meer en meer en meer in hem gaat zien. En dat u hem meer en meer en meer nodig hebt als profeet om u te onderwijzen, als priester om voor u tussen te treden, als koning om u te regeren. Dat hij u steeds kostbaarder wordt. Het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, God te prijzen tot in eeuwigheid. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daarom wordt u week in, week uit en ook vanmiddag Christus u voor ogen gesteld, aan het hart gelegd. Wie is er hier zo goddeloos, zo onbekwaam, dat hij helemaal zalig gemaakt moet worden? Christus is hier, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat die lijden, hij de borg en middelaar. God heeft zijn offer aangenomen en volbracht is volbracht. Daar kan niets bij, daar mag niets bij, daar hoeft niets bij. Als u in deze tijd van warmte en van hitte veel hebt gedronken, dan hebt u vast wel eens een keer een leeg glas of een lege fles gevuld met water. En als dat glas of die fles vol is en u doet er meer water bij, dan morst u. Volbracht is volbracht. De borg en middelaar. Het offer is door God aangenomen. En moet dit ons er niet toe dringen, dat u voor God buigt in zijn recht. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ootmoedig en schuldbeleidend buigt. En dat u zo de Christus aanvaardt. Als nu de rechter het offer van de Zoon heeft aanvaard, dan mag u het toch ook aannemen. Het is zo'n eenvoudige regel, maar het heeft een diepte ongekend. Ik zal mijn hand op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Niemand dan Jezus. Niemand dan Jezus, zei een martelaar op de brandstapel. Niemand dan Jezus. Als de geest overwint, alle weerstand overwint, het verzet breekt, de ergernis wegneemt, de Christus openbaart. Ik het niet op kan, ja, dan bedoel ik zijn eer, dan leef ik voor hem, dan strijd ik onder zijn banier tegen de duivel, tegen de wereld, tegen de zonde. Leef ik van zijn ontferming, het leven van het geloof en van de hoop en van de liefde. Meer en meer mezelf verootmoedigend, God houdt zich over een arm en ellendig volk. Meer en meer de gerechtigheid van Christus te begeren, het leven van de bekering. Want het ellendige volk zal op de naam van de Heere hopen. Ja, maar... Ja, maar daar hebt u de tegenstem. Mijn zonde, mijn schuld, het is te groot. Let u er even op wie dit hier zegt. Petrus, die zijn meester verloochende. Was hij geen zondaar? Een grote zondaar? Dat hij hier staat en de naam van de Heere hoog houdt, is toch alleen maar genade? Kan alleen maar genade zijn. En wat dacht u van een Paulus die de gemeente Gods vervolgde? De man die ridder te paard op de weg naar Damascus, de woesteling, die is van zijn paard gedrukt en tegen de grond geduwd. De Heere werd hem te sterk, nam hem in zijn dienst. Niemand heeft meer betekend in de dienst van het evangelie dan deze man. Al heeft hij er ontzettend veel in moeten lijden. Hem, de grootste der zondaren, is barmhartigheid bewezen. Door Christen, die ik volkomen kan zalig maken, degene die door hem tot God gaan. En houd het maar vast en neem het ook maar mee, als u of jij geen redding en geen zaligheid vindt in Christus Jezus, de borg en middelaar, is het niet omdat u niet tot hem wilde komen en niet tot hem bent gevlucht. Dat is de reden. Niet gewild. Want het is er, de zaligheid in hem. Als iemand van ons verloren gaat, is dat niet vanwege gebrek aan kracht in het bloed van Christus. Maar omdat we niet in hem hebben geloofd. Wees er toch van verzekerd, wanneer u het heil en de zaligheid in Christus niet vindt, dan vindt u die nergens. U moet op Jezus steunen, om in hem al uw zaligheid te vinden, die vaste rots van ons behoud. En het pad van een christen is een weg die soms steil en gevaarlijk is. Kijk maar de weg van Abraham, de vader van alle gelovigen, die telkens ook weer van die weg aftuimelde. En die weg is altijd moeilijk en vermoeiend. Daarom leunen en steunen op hem, die in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als wij, doch zonder zonde. Maar die nu te hulp kan en wil en zal komen. Christus die al de schapen van de kudde thuis brengt, die ze draagt op zijn schouders, die tot u spreekt in de omgang, de verborgen omgang met hem, het beoefenen daarvan, de omgang met zijn woord en zijn getuigenissen. Lieflijk, lieflijk is de gemeenschap met hem door het geloof. Bent u eenzaam? U wordt verdrukt. Uw kruis is zwaar. U ziet geen weg meer in het lichamelijke niet of in het geestelijke niet. Zie op Jezus. Zie op Jezus. Prachtig boek van Ambrosius. Het zien op Jezus. Geen zaligheid buiten deze naam. Alleen deze naam is het anker van onze hoop. Deze naam leidt in de veilige haven van het behoud. En in het aanroepen van deze naam ben ik van Gods wegen getroost. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal zijn. Amen. Wij zingen gemeente van Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heeren, waardoor het rechtvaardig volk zal treden om hun God ootmoedig te eren. Psalm 118, vers 10.